uw woord voert ons tot lof en dank. En dat is mijn gebed. Deze morgen, dat woord, dat ons raakt. Dat het je van binnen in beweging zet. Dat er ruimte komt, duidelijkheid en inzicht. En vanmorgen heb ik een bijzonder verhaal over een vrouw in het Oude Testament. Er staat geschreven, zij is een profetes. Zij is getrouwd. Zij is opmerkelijk wijs en een echte leider. Haar naam komt van een werkwoord wat leiden en aanvoeren betekent. En zij heeft een innerlijke relatie met God. Zij spreekt recht in die tijd en stuurt zelfs de legerleiding aan. Zij gaat als vrouw mee de oorlog in en zij zingt voor haar God. En samen met een andere vrouw en een man kan God de verlossing van het volk bewerkstelligen. En daarna heeft het volk 40 jaar rust. Eén keer raden. Deborah. Ja, Deborah, het verhaal wordt verteld in Richteren 4. En in Richteren 5 wordt het verhaal eigenlijk bezongen. En zij leeft in de tijd na Jozua. En er staat geschreven dat Ehud, de laatste richter, is overleden. En op dat moment is het volk stuurloos. Ze hebben geen leider. Eigenlijk de goede invloed van een leider verdwijnt. En Gods woord verdwijnt. En weet je wat er dan gebeurt? Het volk doet wat kwaad is in de ogen van de Heer. Het volk doet wat kwaad is in de ogen van de Heer. Nou kun je zeggen, nou, we hebben een goede leider. Wij zijn volk met elkaar. Dus daar hebben wij geen last van. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Wat kwaad, wat slecht is in de ogen van de Heer, dat krijgt ruimte als het volk stuurloos wordt. Als er geen leider meer is. Maar dat vindt natuurlijk al wegen in mensen daarvoor. Denk aan vijanden die werken in geslachten. Denk aan vijanden die werken in volken zelfs, kom je ze tegen. En kan je dan bij jezelf naar binnen eerlijk? Wat is dan nog slecht in de ogen van de Heer? Klinkt dat een beetje zwaar? Wat is nog niet helemaal zuiver in de ogen van de Heer? Of niet helemaal recht in de ogen van de Heer? Of wat werkt al geslachtenlang door? En ik kon een heel rijtje opnoemen. Ik heb er een paar overgehouden. Want eigenlijk denk ik, als je zelf naar binnen gaat, dan wijst de Heer wel aan wat slecht of niet recht is in je eigen hart, in je denken, in je verlangens, in je gevoelens. En soms hoorde ik iemand zeggen, zit dat in de poriën van je? In de poriën. Ik vond dat mooi omschreven. En draag je het als vanzelf de gemeente binnen? Weet je, als het in je poriën zit, dan zie je het nog niet zo. Dan is je oog daar nog niet voor geopend. En hij zei daarbij in Nederland, hoogmoed komt door de poriën van mensen de kerk binnen. En dat trof mij wel, dat ik dacht, zien wij dat eigenlijk Nederland wel een hoogmoedig volkje is? Of zien we dat ik als Nederlander soms wel een beetje hoogmoedig ben en het altijd beter weet? Kijk om je heen. Mensen hebben altijd wat te zeggen. Ik ook. Mensen weten het altijd beter. Je hoort altijd de goede verhalen van jezelf, van je familie, van je vrienden. Hoogmoed wil door de poriën gemeente ingaan. En dat is slecht in de ogen van de Heer. Want hij vraagt een dienen. Een dienen van elkaar. Een tweede uit deze tijd. De individualiteit. Hij is al heel vaak gesproken. Het gericht zijn op jezelf. Op je eigen hart. En niet meer gericht zijn op de gemeente. Op Gods volk. Op het groter geheel. Het dienen daarvan. En oh ja, in de hoogmoed zit het beter weten. Maar daar zit ook een geest in die zich niet laat corrigeren. Kan je niet zeggen, het ging mis, dat ging fout, ook niet naar een ander. En eentje die ik op mijn hart kreeg voor deze tijd. En wat misschien ook wel slecht is in de ogen van de Heer. Het is in deze tijd en in die tijd ga je ze horen. Er is geen verweer meer tegen vijanden. Of het zicht is verdwenen of verdwijnt. Ik bedoel niet dat je precies kan uitleggen met het volle evangelie hoe een geest van verwerping werkt, hoe een geest van hysterie werkt. Ik bedoel, werkt het in je eigen leven? En dan bedoel ik ook niet, daar ben ik constant mee bezig. Maar zie je nog de vijanden die jou onderdrukken? Ga je daar de strijd mee aan? Zie je de vijanden die de gemeente onderdrukken? Gaan we daar de strijd nog mee aan als gemeente? Durf eens eerlijk naar binnen te gaan. En in de tijd van Deborah neemt koning Jabin de macht. Koning Jabin staat voor de overste der wereld. En hij onderdrukt het volk. En hij heeft een grote generaal ingehuurd. Hij heet Sisera. En die man onderdrukt en houdt het volk in zijn greep in die tijd. Hij is berucht door zijn geweld en hoe hij met vrouwen en kinderen omgaat. Hij heeft 900 ijzeren strijdwagens, de tanks van die tijd. Daar durven ze niets tegen te beginnen. Het volk wordt lam gelegd en Deborah zingt in haar lied: de wegen zijn verlaten. Het volk kruipt weg. Het volk gaat sluipwegen en vijanden gaan over hun heen lopen. Leiders ontbreken, geen verweer meer. En schild en pijl wordt niet gezien en gevonden. Dus slecht toegerust. En weer kan je zeggen, dat hebben we niet in onze gemeente. Dat hebben we niet in ons volle evangelie. En toch is mijn vraag, sluipen wij soms weg voor de strijd tegen de onderdrukker? Gaan wij soms sluipwegen, andere wegen dan de Heer wil? Hebben wij soms geen verweer meer en is speer en pijl niet te vinden? In mijn leven wel eens. Dus ik hoop in jouw leven dat je het ook onderkent. En als Sisera, die onderdrukt het volk. Ken jij je Sisera, de onderdrukker die in jou, in mijn leven wil werken en in de gemeente? Weet je wat er bij een onderdrukker, wat je dan gaat merken? Je merkt angst. Je merkt twijfel. Kan ik het nog aan? Kan ik de vijand overwinnen? Of twijfel over de toekomst. Wat denkt de ander ervan? Stukje ongeloof. Leefruimte wat wordt ontnomen. Gebed wat langzaam wegglijdt en daar niet meer is. En geloofsruimte ingeperkt. En dat volk wordt onderdrukt. En weet je hoe lang dat is? Denk je dat dat een jaar is? 2 jaar? 10 jaar? 20 jaar lang wordt het volk onderdrukt. En ze doen niks. En dan staat er die ene mooie tekst in Richteren 4 vers 3. Wat gaan ze doen? Toen riepen zij de Heer aan. Een andere vertaling zegt, ze schreeuwen. Heel simpel. Roep ik de Heer aan? Schreeuw ik het soms uit naar hem? Of vind je dat een beetje raar? Dat uitschreeuwen en dat uitroepen. Dat is niet zo heel Nederlands. Maar ik ken het wel. De verdrukker wil dat je het niet uitroept en niet uitschreeuwt naar je God. Want als een volk gaat roepen, dan komt God in actie. En dat weet hij, dus snoert hij je de mond. En schreeuw is niet moeilijk, de naam van de Heer aanschreeuwen. Heer, ik roep u aan. Ik schreeuw uw naam aan in mijn situatie of voor iemand in een situatie. U bent Heer, en we hebben hem vanmorgen gehoord, is iets te wonderlijk voor u? U bent krachtiger. U bent de overwinnaar. U zult ons bevrijden. Heer, hoor mij. Zie mij. Red mij. Maak ruimte in mij en ontferm u over ons. Het is niet moeilijk om deze gebeden te bidden. En ik roep je op om die ruimte te geven, ook in je ziel, aan dit soort gebeden in je situatie. Niet omdat ik hier verkondig dat je het moet doen, alsjeblieft. Samen met de Heer. En na de roep van het volk komt Deborah ten tonele. Dan wordt er over haar geschreven. Deborah is een profetes. Deborah is de vrouw van Lapidot. En zij geeft in die tijd als richter leiding aan Israël. Wat er als eerste genoemd. Deborah is een profetes, een vrouw, een profeet. Het eerste wat over haar geschreven staat, ik vind dat wel mooi. Er staat niet als eerste geschreven, zij is getrouwd met. Er staat als eerste geschreven, zij is profetes. Dat is haar roeping. Daar geeft ze gehoor aan. Zij profeteert als vrouw in die tijd. Een profetes mogen wij zijn, mogen wij worden, als we woorden van God horen. Die hoort zij. Ze heeft een innerlijke relatie met God. Zij krijgt woorden door van hemzelf om het volk te geven, om anderen aan te sturen. Zij is zo verbonden met haar God, dat God haar roept om een profeet te zijn in die tijd. Wijsheid en kracht gaat daarvan uit. Het is een vrouw die meedenkt met God. En daarna dus de vrouw van Lapidot. Wat zal dat voor die man geweest zijn in die mannenwereld? Het was een mannenwereld in die tijd hoor. Wat zullen andere mannen tegen hem gezegd hebben? Een vrouw die leidt. Hij moet wel staan. Staan achter zijn vrouw. Staan achter haar roeping en leven met die grote God. En tenslotte staat er, zij geeft in die tijd leiding als richter. Profetes, dat zien we eerder in de Bijbel. Bijvoorbeeld Mirjam is ook profetes. Maar dit is de eerste vrouw in de Bijbel die leiding geeft. Geen leiding aan het huishouden. Leiding aan een volk met rechtspreken. Ik vind het wel wonderlijk. Want meisjes in die tijd gaan niet naar school. Worden niet geschoold zoals de mannen in die tijd. En toch geven haar ouders haar deze naam. En ik zei al, haar naam komt af van Dabor. En dat betekent aanvoeren en leiden. Wat een lef hebben die ouders om hun dochter zo te noemen in die tijd. En zij ontpopt zich als leider. God roept haar als leider. En dan staat er waar zij woont. Weet je waar zij woont als je het verhaal kent? Onder de palmboom van Deborah staat er. Daar woont zij, daar zit zij, daar verblijft zij. Dat is haar woon- en werkplek. Heb je wel eens een palmboom gezien? Was wel, ik heb zelf plaatjes gezien. Een palmboom is recht. Een rechte stam, die staat. Krachtig. En wat doen die bladeren? Die gaan omhoog. Richting de hemel. Het staat niet voor niks zo geschreven in de Bijbel. Een palmboom, de palmboom van Deborah. Waar haalt zij haar wijsheid vandaan? Van omhoog. Haar woorden vandaan? Bij God vandaan. Waar haalt ze haar spreken vandaan? Bij God en ook haar doen. De palmboom staat voor de intieme, dichte relatie met God die zij heeft. Niet voor haarzelf in eerste instantie, maar voor het volk als geheel. God vindt in die mannentijd geen man die die roept. Hij vindt een vrouw die die roept en een vrouw die gehoor geeft. Deborah neemt positie in onder die palmboom en daar richt ze. Trouw, ze gaat niet weg. Onwrikbaar, ondanks tegenstand en dreiging van de vijand, blijft zij in het woord, in God en in zijn geest. En ze moet je voorstellen, zij groeit op in die tijd van die 20 jaar, hè? Van die verdrukking. In die tijd groeit zij op en zij ziet die onderdrukker werken. Zij ziet dat het volk onderdrukt wordt en niks meer kan. En ik heb zo gedacht, heeft ze dat nou besproken met God? En heeft zij nou dat grote verhaal gekend van Mozes? Mozes die het onderdrukte volk meeneemt uit Egypte en gaat naar dat beloofde land. En heeft ze er misschien wel van gedroomd dat dat in haar tijd zou gebeuren? Dat het volk bevrijd wordt van zijn onderdrukker. Heeft ze daar naartoe gebeden? Naartoe gedacht? Naartoe gesmeekt? Heer, kan dat weer werkelijkheid worden? Bij u is niks onmogelijk. Ik vind het een vrouw met zo'n groot hart. En ik zei al, mensen komen naar haar toe. Voor de rechtspraak. Waarom komen ze nou naar haar toe? Waar moeten ze normaal heen? Naar de tabernakel moeten ze normaal. En daar moeten de priesters recht spreken. Wat zou er niet meer te vinden zijn in het tabernakel? Een priester die recht spreekt. Want ze gaan naar Deborah. Ze hebben dat niet meer gevonden. Misschien zingen ze mooie liederen. Mooie gebeden en mooie muziek. En God is goed en God is groot. En wij zijn vol liefde voor elkaar. Maar het richten wordt niet meer gevonden. Iets wat je in deze tijd, als je heel goed kijkt, ook ziet gebeuren. Maar het volk merkt wel dat ze rechtspraak nodig hebben. En daarvoor gaan ze naar Deborah. En Deborah blijft staan in haar roeping. En daarover heb ik gedacht, het is een roeping. Het is geen taak. Dan had ze het niet volgehouden. Alleen een roeping kan je volhouden. Een taak, dat kan verzanden. En je roeping hou je vol door geloof. Door vertrouwen. Door te staan in de Heer. En door gehoorzaam te zijn aan Hem. In plaats van je eigen visie en je eigen mening. En merken dat als je iets toevertrouwd krijgt. En soms best lastig is. Dat God er altijd is. En dat Hij je nooit loslaat. Mijn gebed. En ik hoop ook jouw gebed. Laat ons worden als Deborah. Zittend onder de palmboom. Trouw. Toegewijd aan God. En zijn gemeente. Rechtsprekend in de hemel. Een intieme relatie met God hebben. En daarvan uit wijsheid en woorden ontvangen. Niet vanuit je denken, maar vanuit die relatie. Vanuit Gods geest en vanuit Gods woord. En dan krijg je wijsheid en inzicht. En die wijsheid van u, Heer, heb ik gedacht, is zoveel groter. Zoveel dieper dan onze wijsheid nog. En het gaat buiten de geëikte kaders waarin wij soms die wijsheid willen vullen. Het vraagt gevoeligheid voor God en voor zijn geest. Dat u, Heer, bij ons terecht kunt. En Deborah is bezig. En ze krijgt woorden onder die palmboom. En wat gaat zij dan doen? Zij gaat iets doen. Zij zendt bodenstaten en laat Barak roepen. Nou, komt er een nieuw persoon. Wie is Barak? Barak is de legerleiding. Eigenlijk de generaal van het volk. En eerlijk is eerlijk. Er is niet zoveel beweging in hem. Ik denk dat hij bang is. Onzeker, een grote vijand, 900 ijzeren strijdwagens. Nou, het staat er vele malen in Richteren 4 en 5. Hij komt niet in actie, hij blijft maar dralen. Herken je dat? Voor je eigen leven, dat je soms maar niet in actie komt. Maar blijft dralen in de twijfel, in de angst, in wat er gebeurt. En Deborah heeft het lef om hem te roepen, om een bode te zenden. Een vrouw die een legeroverste roept, hè? Ook niet zo gewoon in die tijd. Ze doet het. Want God vraagt het van haar. En dat is haar kracht. En Barak komt naar Deborah. En wat zegt Deborah dan? Heeft de ene Israëls God niet geboden? Ga trek op naar de berg Tabor. En neem 10.000 man met u mee. Van de nakomelingen van Naftali en Zebulon. Hoor je het? Heeft de Heere uw God u niet geboden? God heeft Deborah bekendgemaakt dat hij Barak al geroepen heeft. Hij heeft al woorden gesproken. Heeft de Heer uw God u niet geboden? Ga trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man mee. Barak heeft het gehoord. En niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Misschien te bang. Misschien hoe dan? En dat kan toch niet tegen dat leger met 10.000 man, ik weet het niet. Maar Barak heeft de woorden gehoord en is niet in beweging gekomen. En Deborah moet het gaan zeggen tegen hem. En ik dacht, wat zou er in haar geweest zijn als je zoiets moet zeggen? Want eigenlijk spreek je hem erop aan. Hoe zou jij het zeggen? Zou je zeggen, hey, waarom ben je niet opgetrokken? Hey, ben je een angsthaas? Trek eens op, kom op. Of met verwijt, waarom luister jij niet naar God? Zegt ze niet. Ze stelt een vraag. Ik geloof dat in haar is geweest, Heer. Wanneer moet ik spreken? Welke klank is in mijn stem? Welke tact is er van uw geest? En hoe wilt u dat ik dat nu zeg, zodat Barak in beweging komt? Welke toon en welke klank heeft de Heer uw God u niet geboden? Ik hoor wat Deborah doet. Ze spreekt Barak aan op zijn roeping. God heeft hem geroepen om op te trekken, om naar die berg te gaan, om mensen te verzamelen in de strijd. En Deborah brengt hem in beweging. En dan gaat ze ook nog eens de belofte herhalen die Barak al heeft gehoord. Want dan zegt ze, dan zal ik, dat zegt God, de Bekison, waar de Bekison Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toe trekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht. En ik zal hem in uw handen geven. Dat is de belofte voor Barak. Ik denk, wat een belofte geeft God hier. Want het is zo, als het geschiet. Als je optrekt, zoals God het oproept, komen soms die vijanden op je af. Komt de troepenmacht van de boze op je af. Maar de Heer zegt, ik zal die vijand in jouw handen geven. Hoe levendig is dit in ons? In ons hart en in onze ziel. En ik zei al, Barak is niet gegaan. Maar Deborah spreekt hem aan. En breekt hem open. Zij krijgt hem in beweging. Deborah gelooft het. Ik geloof dat zij die belofte gelooft. Ze staat erachter. Ze laat zich niet imponeren door die 900 strijdwagens. Deborah vertrouwt op belofte van God. Dat is haar kracht. Daarin ligt de overwinning. En door hem aan te spreken, komt Barak in beweging. En dat vind ik mooi. En dan is mijn vraag, ben ik of jij wel eens een Barak die een Deborah nodig heeft om in beweging te komen? Of heel misschien mag je wel eens een Deborah zijn, niet omdat je dat wil, maar omdat God je ertoe roept om een Barak in beweging te zetten. En als je daartoe geroepen wordt, dan is het niet iets wat je van de daken schreeuwt. En dan denk je, Barak gaat, toch? Zo'n aansporing van Deborah, zo'n woord van God. Maar nee, Barak heeft een voorwaarde. Als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. Voel je nog wat in Barak is? Een stukje ongeloof, een stukje twijfel, een stukje, ik kan het niet alleen, het is onmogelijk. Maar deze vrouw, als jij meegaat, jij hebt zo'n groot geloof, jij hebt zo'n relatie met de Heer, jij bent zo dicht bij hem, je moet mee met mij. En dan geloof ik het, en dan ga ik. Herken je dat, dat je soms wel eens twijfel is, of ongeloof, of krachteloosheid, als de vijand groot is? Of twijfel je nooit, en win je elke strijd met gemak? Wat ik wel mooi vind, is dat het twijfel van Barak Gods verlossingswerk in dit verhaal niet tegenhoudt. Er blijft wat anders in Barak over. En dat staat in de Hebreeënbrief. Dat hij zo'n groot geloof heeft, dat hij koninkrijk heeft overwonnen. Dat blijft over. Ook elke keer als jij twijfelt, of ik twijfel, of je merkt wat ongeloof. Dat blijft aan het eind over. Gods verlossingswerk gaat door. Kan er iemand met jou meegaan, met mij meegaan, in een strijd, in een roeping van God, in een taak in de hemel, en dat is dan niet vertellen hoe het in elkaar zit, hoe iemand het moet doen. Meegaan, in geloof, in gebed, naast iemand staan en hem dragen. Deborah doet het. Ze gaat mee met Barak, zonder verwijt, zonder zichzelf op te hemelen. Ze doet wat God vraagt. Zij zal meegaan in de strijd. En zij zal zelfs de leiding zo meteen nemen. Maar het gaat wel anders lopen. Dat zegt Deborah wel. Ze zegt tegen Barak, maar er zal op de weg voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heer zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Welke vrouw? Dit is een feit. Maar wat ik mooi vind is dat Barak gaat doen nu wat hem gevraagd is door God en wat Deborah herhaald heeft. Hij zoekt 10.000 man die zich willen opofferen. En hij vindt 10.000 man. Wonderlijk, hè? In twee volken, Naftali en Zebulon. Wat een bevestiging van God. 10.000 man die meegaan in de strijd tegen die 900 wagens. Wat een geloof zal daar zijn. Maar er waren toch meer volken in die tijd? Israëls stammen. Maar twee stammen vindt die mensen in. Deborah zingt erover in haar lied. Ruben blijft overleggen. Blijft praten. Blijft plannen beraden, maar komt niet in actie. Niet in de voorlinie. En anderen blijven bij hun schapen, bij de Jordaan en bij de havens. Misschien herken je daar wat van. Dan blijf je praten over de strijd en over wat gaat komen. En overleg je nog eens met je achterban. Of je blijft bij je schapen. Wat je toevertrouwd is op aarde. Bij je familie, bij je vrienden. Je kan het zelf invullen. Maar je komt niet in actie om te gaan. Mijn vraag is, ga je mee in die voorlinie? Met die 10.000 man, die berg op. Ga jij mee? Zou ik mee zijn gegaan? En Sisera hoort het, dat Barak naar die berg trekt. En zoals God het voorzegd heeft, trekt hij met zijn 900 wagens en zijn voetvolk richting de berg Tabor. En gaat staan in de beek, bij de beek Kishon. Die waarschijnlijk droog staat. Moet je je voorstellen, die berg is ongeveer 600 meter hoog. Daar staat Barak met 10.000 man. En daar in dat dal, bij die beek, daar komt Sisera aan. Met 900 strijdwagens en een voetvolk. Een klein leger tegen een groot leger, lijkt het wel. En wat moet Barak doen? Barak moet blijven staan. Hij had al kunnen vluchten nog, hè? Hij zou aan de andere kant van de berg weg. Hij moet blijven staan. Blijven geloven. Blijven gaan. God heeft het beloofd. En wie neemt er dan de leiding? Deborah staat er. Zij gaat spreken. Deborah staat ook op die berg. Die is meegegaan met al die mannen. In die strijd. Ze durft als vrouw. Misschien heeft ze wel die mannen leren zingen. Ik weet het niet. Ze zingt zelf namelijk wel graag. Deborah neemt de leiding. En zij zegt dan in vers 14. Sta op, want dit is de dag waarop de Heer Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heer niet uitgetrokken voor u uit? Dit is de dag. Zij zegt het. En je zou denken, je bent gek, Deborah. Moet je dat grote leger beneden zien? En wij met dat kleine aantal, dat kan toch niet? En die wagens rijden zo over ons heen. Ik vind dat mooi, een vrouw die staat. Een vrouw die hoort. Niet twijfelt en zegt wat God haar te zeggen heeft. Dit is de dag. Dit is de dag dat de overwinning een feit wordt. Daadkrachtig met geloof stelt ze de vraag weer erbij naar Barak. Is de Heer niet uitgetrokken voor u uit? Wat een troost zit daarin. In die belofte voor ons. Is de Heer niet voor ons uitgetrokken in onze strijd? Die het leven kan geven, zingen we in een lied. Is de Heer niet voor ons uitgetrokken en zal Hij de vijand niet in onze hand geven? Hoor je dat dan wel eens zeggen? In strijd, ben ik niet voor je uitgetrokken? En wat doet Barak dan? Dit is de dag. Barak staat op. Hij daalt af met 10.000 man. En ik geloof dat Deborah meegaat, misschien wel voorop. En Barak doet waar God toe roept hier. Aangestuurd door Deborah. Daadkrachtig, met geloof, wat ik al zei, dat blijft over in Hebreeën. Het geloof dat hij koninkrijken overwonnen heeft. En dan kan je zo voor je zien, hij daalt af naar dat grote leger. En op het oog is het onmogelijk, toch? Als je dat ergens in een oorlogsgebied neerzet, dan denk je, nou, die zijn zo overwonnen. En ik denk dat Sisera zo ook wel daar beneden staat. Kom erop, ik overwin je wel. Net als die grote reus Goliath die dat zei. Maar dit is de dag en Barak gaat. En die 10.000 gaan mee. Was je meegegaan? In de strijd tegen het grote leger? Had je het geloof van Deborah en het geloof van Barak gepakt? Want dat hebben ze voorgeleefd. Ze hebben het gezegd wie God is. Ze hebben zijn belofte verteld en geloofd en helemaal in meegenomen. Of ga je klagen en zuchten? Hoe groot en hoe zwaar de vijand is. Als Barak en Deborah niet waren gegaan, was die vijand niet overwonnen en had God zijn volk op dat moment niet kunnen verlossen. Zij gaan. Soms is het nodig dat wij gaan. Dat we horen, dit is de dag om in actie te komen. Om niet meer te blijven zitten. Om je vijand tegemoet te gaan. Om de strijd te strijden. Hoe groot die vijand ook lijkt. En dan staat er, de Heer brengt Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring. Dit is wat de Heer toen deed. En weet je wanneer hij dat nog meer deed? Waar het leger in verwarring raakt? Ja, bij de zee met Mozes. Daar staat precies hetzelfde. Daar raken de Egyptenaren in verwarring. En dat doet God dan. Maar hoe doet hij dat dan? Ja, door het zwaard staat. Ik dacht van, wat moet ik daar nou mee? Hoe werkt dat dan? Ik kan het zwaard wel schilderen. Hoe raakt die vijand dan verward? En dat staat mooi in Richteren 5, vers 22 en 21. Deborah zingt daar. Vanuit de hemelen strijden zij. De sterren vanuit hun banen. Zij strijden tegen Sisera. De beek Kishon sleurt hem mee. De oeroude beek. De beek Kishon gaat voort mijn ziel met kracht. Hoor je wat er gebeurt? Vanuit de hemelen strijden de sterren vanuit hun banen tegen Sisera. Waar wordt de strijd gestreden? In de hemel. En daar zijn engelen aan het strijden tegen de overste der wereld. Tegen Sisera. Wat betekent slachtorder? Machten der duisternis. Zij voeren de strijd aan. En wat gebeurt er, staat er dan? De beek sleurt hem mee. Ik had net verteld dat hij waarschijnlijk droog ligt. Hoe werkt dat dan? Wat is er dan gebeurd? Nou, dan moet je weten dat die beek kan gaan stromen als er heel veel water komt. En de strijd in de hemel wordt gestreden. En dat zie je dan ook terug in de natuur. Kijk, als Jezus lijdt, dan is het 3 uur donker. En hier komt een noodweer. Misschien wel een onweer, ik weet het niet. Het wordt op aarde duidelijk dat er gestreden wordt. Hevige regenval. En die aloude beek gaat stromen. Gaat stromen en niet zo'n beetje ook. En weet je wat die grond wordt? Dat wordt moerassig en drassig. En wat doen die wagens dan? Die zakken die kunnen geen kant meer op. Die wagens zijn nutteloos. Waardeloos. Kunnen ze niet meer gebruiken. Zo mag je het ook zien in de hemel. Voor de strijd die we soms strijden. Die wagens maakt God hier nutteloos. En die mannen gaan er vandoor. De strijd ligt niet in dat aantal, die 10.000, maar de kracht van God. God grijpt in en Barak jaagt al die mannen na. En hij laat er niet één leven, staat er. Hij vergeet er niet één. Misschien denk je nu, de strijd is gestreden. Misschien denk je wel, dat is de strijd straks, in de toekomst. Maar is het niet nu? De dag dat de Heer zegt, dit is de dag. Dit is de dag dat de Heer voor je uitgaat. Onderschat de Heer niet. Dit is de dag dat Hij ruimte wil hebben. Dit is de dag dat je in vele dingen anders kan kijken, anders kan doen, anders kan spreken, je vijand kan aanspreken. Dit is de dag, blijf niet zitten. Het is geen ontwikkelingsprogramma, het is omdat God het zegt, omdat Jezus het zegt. Dit is de dag. En ik kan kiezen om uit te trekken, om met hem mee te gaan. En daarmee activeer je, las ik, het vermogen om de verwoesting van jouw leven niet te accepteren. Om de verwoesting van een gemeente niet te accepteren. Dit is de dag. En God heeft de kracht en de overwinning. De overwinning lijkt een feit, maar er is één gevlogen. Dan weet je wel wie. Sisera is hem gevlogen. En dan komt er een gruwelijke moord. Waar we eigenlijk liever niet over preken. Toch? Maar toch staat hij daar. En mag je hem, wil je hem geestelijk verstaan. Sisera is weggevlogen. En hij baant zich een weg. Naar de tent van Jael staat er. Jael, zij is getrouwd met een Keniet Heber. En er is vrede tussen Jabin en het huis van de Heer. En de koning Jabin is de overste der machten waar Sisera voor werkt. Dus wat denkt Sisera in die tent? Is het goed? Is het veilig? Want de vrouw in die tijd had immers weinig in te brengen. Ze zal haar man zeker niet afvallen. Jael is een vrouw uit een ander volk dan Deborah. Wonderlijk, hè, dat dat er staat. Je kan fantaseren en denken, hebben ze elkaar gekend in deze strijd? Hebben ze elkaar gesproken? Het staat er allemaal niet. Je mag ervan denken wat je vindt. Maar wat ik wel zie, is dat zij een gezindheid heeft van, jouw volk is mijn God. Jouw God is mijn God. En die verdrukker, die moet eraan. En daar sta ik voor. Ik dien de God van Israël. En wat doet jij als ze leidt hem haar tent binnen? En weet je wat ze zegt? Wijk af van uw weg en kom bij mij, wees niet bevreesd. Ze beduvelt de beduvelaar. En hij wijkt naar haar af. Hij zorgt goed, zij zorgt goed voor hem. Ze dekt hem toe met een deken. Hij vraagt wat water en ze geeft hem warme melk. Ja, en met dat drinken van warme melk en na die hele strijd, wat doe je dan? Heel goed slapen. Oh, nee, dat deed hij nog niet. Voordat hij in slaap valt, zegt hij nog even wat. Want ja, hij is wel de opperbevelhebber, de generaal. Jij gaat bij de ingang van de tent staan. En als er iemand komt en vraagt, is er iemand? Dan moet u zeggen, niemand. Dus hij heeft zich beveiligd, zij voor die tent en ik val in slaap. Zo ook overkomt mij niks. Ja, elk kiest eigenlijk zelf wie zij dienen zal. Dat ga je zo zien en misschien ken je het verhaal. Wat mensen er ook van vinden, wat haar volk ervan vindt. Want weet je wat ze doet? Ze neemt een tentpin en pakt een hamer in haar hand. En komt stilletjes naar haar toe. En wat doet ze? Ze drijft de pin in zijn slaap. Hij was al in een diepe slaap en doodmoe en hij sterft. Wat een lef. Pin jij zo je vijand? Pak je een tentpin en sla je hem soms wel eens neer. En niet omdat je weet hoe het moet, maar omdat dit is de dag en je ziet hem. Als je hem ziet, laat hem dan niet doorwerken. Pin hem. Ga hem te lijf zoals Jael. Wat een lef heeft zij, een vrouw. En natuurlijk staat dit beeld voor het grotere geheel. De vrouw die de kop vermorselt. Op die dag, dit is de dag, zal de legeroverste Belial uitgeschakeld zijn. En zal de Satan verdelgd worden. Het loopt op overwinning uit. Over hem en over heel de aarde. Daar gaat het heen. God overwint. Jezus gaat daarin voor. En hij verlost. De slang, zijn kop wordt vermorseld. En vijanden zullen niet meer te vinden zijn. Wat een beeld. Wat een verhaal. En God heeft een paar mensen nodig. Een Deborah, een Barak en een Jael. En daardoor wordt het volk bevrijd en eindigt deze strijd met de prachtige tekst. Zo moeten al uw vijanden omkomen. Maar laten zij die hem lief hebben zijn als de opgaan van de zon in haar kracht. En wat staat er dan? En het land had 40 jaren rust. Wauw. Daar zien we het nog wel naar uit, toch? Het land, de gemeente, heeft 40 jaar rust. Ik zei het al, God bewerkt het door roepingen. Door Deborah, die vrouw die richt, die blijft staan. Die mee durft te gaan in de strijd en woorden Gods durft te spreken als God ze geeft. En een Barak, die uiteindelijk de roeping getrouw is en door bij Deborah in beweging wordt gezet. En dan nog Jael, die vrouw van het andere volk, die de tentpin door zijn slapen drijft. Wat een God is onze God. Wat een plan. En wat een heerlijkheid voor ons. Want dit schildert de toekomst. Maar je mag er nu al wat mee doen. In je hart. Amen. En dan wil ik een moment stil zijn. Ik wil een moment stil zijn met deze woorden. Ik heb heel veel gesproken. Maar ik denk, ga onder je palmboom. Net als Deborah. En laat de woorden doorwerken. En hoor wat de Heer naar voren haalt. Voor jou en voor ons als gemeente.